wil niet openen, alles komt op het scherm. Super handig om mee te volgen. Je kan altijd, als je een vraag hebt, even in de chat tippen. We proberen er een interactieve Bijbelstudie van te maken. Het is niet alleen ik die praat, maar als je iets vindt dat goed is, tip amen of halleluja of weet ik veel wat. Als je een vraag hebt tussenin, dan kan ik dat ook behandelen. Maar ik ben blij dat je er bent, Lies. Amen. Het is wonderbaarlijk hoe dat je tot geloof bent gekomen. Ik heb een deeltje van je getuigenis gehoord via mijn broer Jeroen. Hij had er iets over verteld. Ook in zijn gemeente had hij er iets over verteld. Dus voor degenen die Lies niet kennen, zij is de dochter van mijn nicht. We hebben elkaar ontmoet op de koffietafel zaterdag, vorige zaterdag. Zaterdag van de... van de overlijden van mijn grootvader. Maar je weet maar nooit waarmee God bezig is achter de schermen. Amen. Mijn broer had gezien dat jij een t-shirt aan had op de waken. Met daarop Johannes 3,16, John 3,16. Kim zit er ook bij. Dag Kim. God zegen. En God loves you, stond erop. Johannes 3,16. Mooie vers. Trouwens, Johannes 3,16, dat is de vers, dat is de allereerste vers die God mij heeft gegeven, zo'n 24 jaar geleden. Ik weet het nog in 2002. Ik moet even nadenken, want het is al even geleden. 2002. En ik ging doorheen een moeilijke tijd. Ik had het niet zo makkelijk en ik dacht ik ga op vakantie naar Amerika en ik stond er niet echt open voor God, ik was atheïst en zo, ik moest er niet veel van hebben, maar toch diep binnenin mij was er toch iets dat mij aantrok tot geloof en ik heb toen, ik weet nog, het was in Brussel voor de eerste keer uitgeroepen naar God, ik zeg als daar een God is, laat het mij dan zien, laat het mij dan merken, want ik wil zo niet verder. Ik zat wel in een redelijke depressie met donkere gedachten. En toen kreeg ik de gedachte om naar Amerika te gaan, naar mijn familie daar, om daar op vakantie te gaan. Natuurlijk, God had andere plannen achter de schermen, die was met iets anders bezig. Die was mij proberen naar zichzelf toe te trekken. En het begon allemaal met kleine impressies die ik kreeg, zoals Johannes 3,16 was een schriftvers die ik overal begon te zien. Op iemand zijn t-shirt, weet ik nog, de eerste keer dat ik in Florida, in een baptiste gemeente, daar in een Baptist Church binnenkwam. En daar was een jongen die ook een t-shirt aan had met John 3,16. Ik zag John 3,16 op de onderkant van een bekertje, een Coca-Cola bekertje, in een hamburgerrestaurant, ben vergeten, In-N-Out noemde hamburgerrestaurant. Dat is een christelijk hamburgerrestaurant. Dat wist ik allemaal niet op die tijd, maar daar stond ook Johannes 3,16, John 3,16. Ik zag John 3,16 op een grote reclamepaneel. Dus... ik wist niet wat dat was, totdat ik het begon te lezen. En dat kwam dan wel ineens binnen. Dus het is goed, Lies, dat je zo'n mooie trui draagt. Want je weet nooit welke andere personen dat je ermee gaat bereiken. Je weet nooit welk zaadje dat je aan het zaaien bent. Amen. En iemand anders zijn blik kan erop werpen. En die gaat er vroeg of later over nadenken. Want God werkt zo, door subtiele impressies. Amen. Zo is het bij mij begonnen. En dat was het begin. Dat was het begin. God gaf dan ook nog andere vers tot ik uiteindelijk de stap nam om mij te bekeren, mij tot geloof te wenden, de Heilige Geest te ontvangen en mij te laten dopen. Dat was allemaal in die trip naar Amerika, 23 jaar geleden nu ondertussen al. Prijs de Heer, en we zijn nog steeds hier. En dus ik ben blij ook om nu een familielid, amen, ook tot geloof te zien komen, prijs de Heer. Maar dat is ook niet vanzelf gekomen. Hè. Iedereen gaat doorheen periodes, doorheen moeilijke periodes. En ik weet mijn moeder, Chris, hè, die heeft altijd voor jullie familie zitten bidden. Amen, voor Sander, voor Kim, voor u, Lies. Amen. En u ziet, hè, ze zegt ja, ze heeft altijd voor u zitten bidden. En de gebeden die we binnenkomen, zien we niet altijd direct resultaat van. Maar laat mij u vandaag aanmoedigen, ik weet niet wie dat mij hoort vandaag, maar laat me aanmoedigen, blijf bidden voor uw verloren familieleden. Amen. Blijf compassie ontwikkelen in uw hart, want God is bezig achter de schermen. Hij regelt de omstandigheden van uw leven, amen, zodat op de een of andere manier ze beginnen uit te roepen tot de Heer. Onze gebeden hebben effect bij de Heer. Hou vol. Amen. Bid voor je verloren familieleden. Bid voor je familie en vrienden. Amen. Bid voor je schoolgenoten. Amen. Hoe meer je ervoor bidt, hoe meer je compassie in je hart voor krijgt. En de volgende keer als je die persoon dan tegenkomt, dan weet je wat te zeggen. Dan weet je wat te doen, want ze liggen op je hart. Amen. Als je er niks mee in zit, als je niet maalt om de wereld en je familie en vrienden en je hebt er geen compassie mee, mensen gaan dat merken. Mensen merken dat je niets om hun geeft. Maar als je ze bij de Heere brengt en je hebt de liefde van God in je hart, amen, en je ziet die persoon dan voor wie je bidt, dan gaat God je sneller zaken doorgeven in je gedachten die dat zij nodig hebben om te horen. Snap je? Amen. Dus prijs de Heer. Prijs de Heer daarvoor. Colossens hoofdstuk 2, daar waren we vorige week geëindigd. Ik begin elke keer als we een bijbelstudie doen, begin ik met eventjes te herhalen waar we vorige week zaten, even de context van de brief van Paulus uit te leggen, zodat je de brief beter begrijpt. En dat is altijd heel belangrijk, dat we niet zomaar verzen uit zijn context rukken, maar dat we echt weten, waar heeft Paulus het hier nu over? Dus Paulus schrijft een brief naar de kerk in Colosse. Colosse is het hedendaagse Turkije. En in Colosse was er een kerk, een vrij jonge kerk. Het is ongeveer geschreven in de jaren 60 na Christus. Het was een moeilijke tijd. Paulus zat in de gevangenis in Rome. Hij schreef brieven naar de kerken die gesticht waren. Ja, er waren verschillende kerken reeds gesticht in Efeze, in Filippi. En dat zijn allemaal brieven die hij er ook naartoe schreef. In Laodicea was er een kerk gesticht. En de meeste kerken in het beginfase, die hadden allemaal problemen. Het is niet dat alles direct goed liep. Nee, ze hadden problemen. Ze hadden invloed van buitenaf van valse leren. Valse doctrines, zoals we dat noemen. Dus wanneer Paulus er was en hij gaf onderricht, dan ging alles goed. Hè? Want hij kreeg rechtstreeks het onderricht door van de Heer Jezus. En hij kreeg onderricht door, waarschijnlijk had hij samengezeten met Petrus, had hij samengezeten met Marcus, want dat was zijn metgezel, met Lucas was ook zijn metgezel. Dus hij wist wat de pure doctrine was. Paulus had trouwens ook geleefd in de tijd van Jezus. Hij had zeker en vast Jezus gehoord en gezien. Paulus was zelfs aanwezig, kan je lezen in het boek van Handelingen, was aanwezig bij de steniging van de eerste martelaar, genaamd Stefanus. Hij was daar aanwezig, maar hij noemde toen nog Saulus. Hè. Trouwens, heel interessant boek, het boek van Handelingen, komt na Johannes, zeker een keer lezen. Dan zie je de geschiedenis van de vroege gemeente van het jaar 33 tot ongeveer 65 na Christus. Maar goed, Paulus zit in een gevangenis, hij schrijft dus een brief. Omdat er problemen waren, had hij gehoord in de kerk van Colosse. Er waren valse profeten, valse leraren, de kerk binnengeslopen. En er waren eigenlijk twee valse leren die daar de ronde gingen. De eerste valse leer, en straks zal het u wel duidelijk worden als we verder gaan lezen, was een vroege vorm van wat we noemen het gnosticisme. Gnosticisme komt uit de Griekse filosofieën. Je moet weten, het Romeinse Koninkrijk was hard beïnvloed door de Romeinse en de Griekse filosofieën. En die Griekse filosofie, het gnosticisme, zegt dus dat je door behulp van gnosis, dat is Grieks voor kennis, een of andere geheime kennis, dat je dicht bij God kunt geraken. Dus hun filosofie was, Er is een oppergod, er is een God, maar wij mensen, wij zijn nietig, wij zijn stoffelijk, wij zijn vleeselijk. Wij kunnen nooit in de buurt komen van God, wij kunnen nooit in contact komen met God. En om in contact te komen met God heb je kennis nodig van bepaalde tussenwezens. Dat is wat hun filosofie was. Ja, dat is niet wat de Bijbel leert, helemaal niet. De Bijbel leert tegenovergestelde. En dus, zij zeiden, je moet geheime kennis hebben, je moet dromen hebben, je moet visioenen krijgen, waarin dat deze geheime tussenwezens, die tussen God en de mens staan, als je die kent, dan kun je stijgen in rangorde, dichter en dichter naar God toe. En om die visioenen te krijgen, moet je soms doen, moet je soms gaan vasten, moet je heel ascetisch leven. Ascetisch leven wil zeggen heel sober, heel vroom, je deugden en genotten proberen te ontkennen, en dan kom je dus dichter met het geestelijke. Dat is wat zij zeiden. En dat sloop de kerk in. Daar kwam de kerk binnen. Maar Paulus in zijn brief, en we hebben dit vorige week al behandeld, maakt dat direct met de grond gelijk. Hè? Want zij hadden ook een ander concept van wie Jezus was. Ze zeiden, Jezus is maar een mens. Maar zoals we vorige week hebben gelezen, is heel de volheid van God lichamelijk aanwezig in Jezus. Amen. Jezus is niet zomaar een mens. Amen. Hij is de Godmens. Hij is God die mens werd. Amen. Hij is de enige bemiddelaar. Hij is de enige die je nodig hebt. Halleluja. Tussen mens en God. Het zijn geen reeks van tussenwezens. Het zijn geen engelen. Het zijn geen mysterieuze kennis dat je nodig hebt door een visioen. Nee, het enige wat je nodig hebt is weten wie Jezus is en wat zijn offer is. En dat is genoeg om God te leren kennen. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. We gaan even lezen in Colossens hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 9. We zitten in hoofdstuk 2 ondertussen. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer. Voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Dus hij voert een strijd en hij wil daarmee zeggen dat hij vooral een spiritueel strijd voert. Een strijd tegen valse leren. Een strijd tegen valse leerkrachten die binnenkomen. Want het is heel belangrijk, broeders en zusters, om het woord van God, amen, op te nemen. Het is het enige dat uitlegt wie God is. De Bijbel, hetgeen dat we hebben in zoveel verschillende talen, prijs God, is het enige dat we hebben om te weten wie Jezus is, wat hij heeft gedaan. En we moeten dat koesteren. Amen. We moeten daar zoveel mogelijk over te weten komen. Amen. En vandaag de dag, niemand van ons heeft een excuus. Je had misschien een excuus in de derde, vierde eeuw, van de derde eeuw tot de veertiende eeuw, toen dat er nog geen boekdrukkunst was uitgevonden en omdat de Bijbel nog niet in verschillende talen was vertaald voor lange tijd in de middeleeuwen, was er maar één taal en dat was het Latijn. Oké, de Bijbel is geschreven, het Oude Testament in het Hebreeuws, Nieuw Testament in het Grieks en Aramees, bepaalde stukken, voornamelijk Grieks. En dan is dat wel vertaald naar het Latijn, maar ja, alleen de priesterlijke klasse van de katholieke kerk kon Latijn lezen en aanleren. En de meeste mensen konden dat niet. Dus de meeste mensen waren afhankelijk van onderricht van een ander mens, hoe dat hij dat zou uitleggen. Ja, maar prijs de Heer dat we daar vanaf zijn. Prijs de Heer dat nu iedereen de kans heeft om zelf te lezen in zijn eigen taal, om zelf onderzoek te doen, om zelf Bijbel-apps te installeren, om Bijbelprogramma's en software. We hebben honderden YouTube-kanalen, we hebben Spotify met podcast, we hebben zoveel, amen. Maar we moeten daar nog altijd voorzichtig in zijn natuurlijk, want je moet niet zomaar van de ene naar de andere gaan. Ik ben nu al 23 jaar in deze wereld en onderhand weet je al wel het verschil tussen de verschillende kampen en waar je voorzichtig moet zijn en zo verder. Het is niet iedereen dat Jezus zegt, dat zij ook daadwerkelijk met goede motieven de Heere prediken. Amen. De Heer heeft ons daar ook voor gewaarschuwd. Amen, dat is waar, Rebecca. Alleen in Noord-Korea worden Bijbels verbrand, dat is waar. Maar ook daar, zelfs in Noord-Korea, ook daar gaan mensen ondergronds. Ja, daar worden Bijbels weliswaar gesmokkeld in het land. En pas op, als je daar betrapt wordt met een Bijbel, dan gaat niet alleen jij, maar ook je hele familie naar een strafkamp. Dat is wat we horen, dat komt uit Noord-Korea. Dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Daar is het verboden inderdaad om een Bijbel te hebben. Maar ook daar gaat het woord van God verder, want het kan niet gestopt worden. Sorry, maar ik ben weer al van mijn schrift afgeweken. Oké. Paulus zegt, zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie allen schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Wauw. Dus Paulus zegt, kijk, je moet niet luisteren naar die valse leerkrachten met hun Griekse invloeden, die zitten te zeggen van je moet dromen en visioenen hebben over engelen en over rare tussenwezens. Je moet niet naar de doden gaan om een of ander wijsheid te krijgen. Nee, er is maar één mysterie dat je moet leren kennen. Er is maar één wijsheid en dat is Jezus Christus. Amen. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Je hebt niemand anders nodig dan Jezus Christus. Waarom? Omdat het God is die komt als mens. God is alles. Amen. Hij is alwetend, hij is almachtig. En die kwam in als mens. Dus waarom zou je nog iemand anders nodig hebben? Waarom zou je nog te raden gaan bij engelen of bij andere spirituele wezens als Jezus Christus alles is? Amen. Hij gaat verder. Het is nog niet gedaan. Paulus maakt een heel straf punt. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Het goede stuk komt eraan. Vers 6. Volg de weg van Christus Jezus. Ja. Omdat daar alle kennis, alle verborgen wijsheid en kennis en alle schatten erin verborgen liggen. Dus volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Amen. Mag ik u vandaag iemand oproepen om geworteld en gegrondvest te blijven in Jezus Christus? De wereld van vandaag heeft nog steeds dezelfde verleidelijke, valse filosofieën en leren. Ja, die zijn er nog steeds. Ze noemen niet meer het gnosticisme. Ze hebben een andere naam gekregen, maar de gedachten zijn nog steeds dezelfde. Ja, New Age is daar zo'n voorbeeld van. New Age zegt ook dat je in het contact kunt komen met het opperwezen door de geestelijk-spirituele kant van jezelf te leren kennen enzovoort. Het mormonisme, ook een soort godsdienst dat zegt dat Jezus maar een mens is, niet volledig God. En dat er ook nog anderen zijn die je kan raadplegen. Jehovah's getuigen zeggen ook dat Jezus een engel is die mens werd. Er zijn andere godsdiensten die andere wegen leren om tot God te komen. Maar Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan doorheen mij. Amen. In 1... ik ga die vers even opzetten. 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 5. Paulus zegt het naar zijn jonge voorganger, een van zijn leerlingen, zegt Paulus heel duidelijk, er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Dat staat hier heel duidelijk. Hij maakt heel duidelijk, er is maar één bemiddelaar. Halleluja, er is maar één iemand die je nodig hebt om tot God te komen. En dat is Jezus Christus, die kwam als mens. Halleluja, dus waarom zouden we ons richten tot eender twee anders? Amen, er is niemand anders die in staat is, halleluja, om ons volmaakt te maken, om ons te redden, om ons te genezen, om verzoening te brengen met God, want daar draait het allemaal om. Hè? Hij gaat het daar straks nog wel verder over hebben, Paulus in Colossense. Maar dus je hebt geen contact nodig met engelen om tot God te komen, met andere geesten, geestenoproeping, geestenbezwering, is niet van God. Dat is allemaal van de boze. Amen. Je hoeft niet in contact te komen met doden. Het Oude Testament is er heel duidelijk om. Het Oude Testament zegt dat het verboden is om de doden te raadplegen. Dat is heel duidelijk. Waarom? Omdat de doden dood zijn. En zij slapen. Zij slapen en zij wachten op de opstanding. Nu, voor hun gaat dat direct zijn. Ja, als ik sterf, ik word direct wakker en ik ben bij de Heer, omdat in het hier namaals in het dodenrijk is er geen tijdsbesef. Ja? Maar Paulus maakt het heel duidelijk in zijn brief naar de Korintiërs, dat er een opstanding komt uit de doden op een bepaald moment in tijd. Maar de doden die nog niet die opstanding hebben gehad, want die is er nog niet, dat is pas als de Heer terugkomt, die slapen nu, zegt hij. Maar ze zullen op een zekere dag ontwaken. Amen. Dus de doden slapen, waarom zouden we die eigenlijk moeten gaan raadplegen? We gaan die niet raadplegen, we gaan die laten rusten. Ze zijn in de handen van God, ja, en God is de rechter. Er komt een oordeel wanneer hij terugkomt. En alle doden moeten verschijnen voor zijn troon. En worden geoordeeld. Kan je allemaal lezen in het boek van Openbaring. Amen. Inderdaad, Rebecca, dat is inderdaad waar. Als je een dode wil contacteren door bijvoorbeeld een psychic. Hoe noemt dat zo, psychic in het Nederlands? Zo'n helderziende, zo. Zo een met zo'n bol en zo. Ja. Medium, ja, inderdaad. Of zo'n tarotkaartlegger. Een waarzegger, dat is een waarzegger. Ja, in het Oude Testament heel duidelijk. God spreekt heel duidelijk over het niet contacteren van waarzeggers. Die moesten zelfs gestenigd worden in het Oude Testament. Dus ja, God is daar redelijk duidelijk in. Zij staan onder invloed van boze geesten. En het zijn dan inderdaad niet die overledenen die antwoorden. Het zijn inderdaad andere geesten die zich voordoen als... maar goed, Paulus heeft het daar duidelijk over, dat er maar één middelaar is. Ja? Goed, we gaan even terug. Dus hij zegt, wees op uw hoede, laat u niet meeslepen door holle misleidende theorieën, die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Zie, elke theorie... Elke traditie die zich niet richt op Christus, die Christus niet centraal stelt als godsdienst, moet je verwerpen. Ja? Het is niet Christus plus een waarzegger, of dat erbij, of die erbij. Nee, het is Christus alleen. Snap je wat ik wil zeggen? En pas op, sommige mensen zien zichzelf als goddelijk. Ja, wees op uw hoede. Laat u niet meeslepen door holle misleidende theorieën die op menselijke tradities... Sommige mensen zien zichzelf en zo creëren ze sectes. Wanneer dat ze zichzelf zien als een tussenpersoon tot God. Wanneer dat een man of een vrouw, en er zijn er heel veel voorbeelden van in de geschiedenis... Wanneer zij gaan zien zichzelf als de persoon tot wie God spreekt, en als jij tot God wil komen, dan moet je langs mij gaan. Ja, want ik hoor van God en ik spreek namens Hem. En ik ben in de plaats, zeggen die mensen, ik ben in de plaats van God hier aangesteld om te horen van God. Nee, nee, broeders en zusters. Iedereen kan nu rechtstreeks halleluja, tot de Heere gaan raadplegen. Amen. Johannes heeft het zelf gezegd in zijn brief 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 27. Je hoeft niemand te hebben om u naar de waarheid te leiden, maar Jezus Christus leidt u in en zijn geest leidde u in alle dingen van de waarheid. Amen. Hebben we mensen nodig? Jazeker. We hebben voorgangers nodig, we hebben leraren nodig, we hebben evangelisten, apostelen, profeten, we hebben ze nodig. Maar zij mogen niet de plaats innemen, van Jezus Christus. Amen. Halleluja. Dus elke theorie of traditie die zich niet richt op Christus, maar op zichzelf of op iemand anders, moeten we heel voorzichtig mee zijn. Want hij geeft hier de reden, vers 9. Want in hem, dus in Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En dat is een heel powerful statement, heel krachtige statement, waarin dus dat Paulus zegt, Jezus is niet zomaar een man, in hem was de goddelijke volheid. The fullness of the Godhead, zegt het in het Engels. Alles wat God is. De volheid van God was lichamelijk aanwezig. Hoe kan dat? Ik weet het ook niet. Hoe dat is een mysterie. Hoe de Almachtige, schepper van hemel en aarde, ervoor koos om neer te dalen, om als baby te worden geboren, om als mens doorheen het leven te gaan, volledig mens, met pijn, met twijfels, met honger, met dorst. Hoe dat is gebeurd, dat weet ik niet. Hij werd verleid, de Bijbel zegt, op alle mogelijke facetten, maar hij was zonder zonde. Dat doet me denken aan 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16, waarin dat Paulus zegt, ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Spreken we over God. Mag ik even de NBG erbij pakken. Buiten twijfel groot is het geheimnis der godsvrucht die zich geopenbaard heeft in het vlees. Rechtvaardigd door de geest. Amen. Hij is geopenbaard. God is geopenbaard in het vlees. Als mens dus. Rechtvaardig in de geest gezien van de engelen. Gepreekt onder heilige geloof in de wereld opgenomen. Dat is het geheim hier. Hoe dat God is geopenbaard in het vlees als mens. Dat is een zeker mysterie als je het wil. Moeilijk om te bevatten met ons menselijk verstand. Goed, we gaan terug naar Colossense. Dus we hebben juist gelezen, in hem is de volheid van God lichamelijk aanwezig. En dan gaat het verder, het wordt nog beter. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle macht en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Amen. Dus Paulus wil zeggen, hey, gelovigen in Colosse. Aangezien dat de volheid van God in Christus zit. En Christus zit in jullie. Jullie hebben hem aanvaard. Je bent gegrondvest. Je bent één met Christus. En hij legt zo dadelijk uit wat dat juist betekent. Omdat je één bent met Christus, ben je ook met die volheid vervuld. Ben je ook compleet. Je hebt niets of niemand anders nodig. Je hebt geen tussenwezens nodig. Je hebt geen aparte kennis nodig. Als Christus in u zit, is alles wat je nodig hebt om u compleet te voelen. Om u gerechtvaardigd te voelen. Om u heilig, om heilig te zijn. Amen. Dat is het enige wat nodig is. Want je moet weten, in die tijd waren er valse leer, zoals de gnosis-theorie, maar er waren ook nog andere valse leren. En daar komt hij nu op. Vers 11. In hem, dus in Christus, bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. En toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Eventjes teruggaan. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Oké, wat wil Paulus hiermee zeggen? Want dat is niet zo makkelijk om altijd te begrijpen wat er in de Bijbel staat. Daarvoor zijn er Bijbelleraren ook natuurlijk, die heel veel over de Bijbel lezen en commentaar en opzoekwerk doen en zo verder. En natuurlijk, de Heilige Geest kan u ook inspireren. En bepaalde zaken openbaren, prijs God. Maar het is niet altijd evident. En je moet weten, je leest iemand anders zijn brief. We lezen Paulus zijn brief in het jaar ongeveer 60 na Christus. Een heel andere cultuur. Heel andere tijdsgeest. En het is niet altijd makkelijk om te weten, oké, over wat heeft Paulus het nu? Want Paulus weet, er is van alles gaande in die kerk. En die leer, valse leer hebben ze mee te maken. Dus hij zegt dat ook natuurlijk niet allemaal. Maar dat moeten we een beetje gaan leren ontdekken tussen de regels in, gaan proberen te lezen. Dus nu richt hij zijn aandacht op een tweede valse leer. En dat is wat we noemen het judaïsme. Het judaïsme is eigenlijk, dat zijn eigenlijk christenen die eerst joods waren. Dat waren eigenlijk joden die zich bekeerd hadden tot het christendom, maar zij bleven nog steeds heel joods in hun praktijk en in hun geloof. Dus het Oude Testament was voor hun nog steeds van toepassing. Zij deden onder andere nog steeds mee aan de besnijdenis. De besnijdenis was volgens het Oude Testament een gebruik dat elke jongen moest ondergaan wanneer hij 8 dagen oud was, want anders was hij geen onderdeel van Gods volk. Ja? En dus deze Joodse christenen, ze zeiden, we moeten nog altijd besneden worden. We moeten nog altijd onze kinderen laten besnijden of God gaat ons niet aanvaarden. En Paulus zegt, nee, dat werkt zo niet meer. De besnijdenis, de Sabbat houden, was ook nog zo'n onderdeel als ze deden. De reinheidswetten respecteren, zoals onrein en rein voedsel respecteren, dat is ook iets dat ze nog steeds deden. Maar Paulus keert zich daartegen en zegt, dat zijn allemaal zaken die vroeger waren, maar Christus heeft dat vervuld aan het kruis. En hij zegt, de besnijdenis die nu moet gebeuren, is niet meer één door mensenhanden, maar het is een werk dat Christus doet in uw hart. Het is een geestelijke wedergeboorte. Ja? Christus heeft de besnijdenis ondergaan. Christus heeft het werk ondergaan aan het kruis door het afleggen van zijn lichaam, door te sterven en begraven te worden. In wezen was dat de vervulling van de besnijdenis. Maar nu dat Christus in u zit, ben je dus eigenlijk reeds besneden, omdat je met hem samen bent begraven toen u gedoopt werd. Amen. Dus Paulus zegt, de besnijdenis in het oude verbond, in het oude testament, die men letterlijk in het vlees uitvoerde, op jongetjes, is nu veranderd door een spirituele besnijdenis, door geloof en geloof in doopsel. En doopsel is de symboliek van het begraven, het sterven, het begraven en het tot nieuw leven worden opgewekt samen met Christus. Ja? Hij zegt dat ook ergens anders. Paulus zegt dat ook in Romeinen, een brief van de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 6, zegt hij dat. We gaan er eens even naartoe. Wacht even, MBV pakken. Vers 4. Vers 3, sorry. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Amen. Dank u, Jezus. Dus Paulus zag zeker en vast de doop als de Nieuwtestamentse vorm van de besnijdenis. Inderdaad, moet er oud leven afleggen en bekeren. Christus heeft het werk voor u gedaan. Hij is voor u gestorven. Hij is voor u begraven. Hij is voor u opgestaan. En hoe wij dat toepassen, is door het te geloven. Ik ga even terug naar Colossense. Ja, oké. Okay. Hoe passen wij Jezus zijn werk toe? Zijn genade is door te geloven. Hè? Dus hij zegt het hier, met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u wat? Gelooft. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Amen. Het is dus een zeker geloof dat jij zelf moet hebben. En als dat geloof vorm begint te krijgen in het hart, ga je beginnen denken van, hey, Jezus heeft iets voor mij gedaan, en ik lees overal in het schrift dat al de mensen die geloven ook gedoopt werden als een soort van een bekentenis, een belijdenis, zoals we dat noemen. Van het geloof in mij leg ik mijn oude leven af in het waterige graf en sta ik op in de nieuwigheid van het leven. Amen. Maar daar is geloof voor nodig. Ik bedoel, mijn ouders kunnen misschien wel geloven, maar ik moet zelf geloven. Ja? Daarmee dat wij alleen maar mensen dopen die geloven. Ja, die weten wat dat ze eigenlijk doen. Die beseffen, die kunnen zeggen, Jezus is Heer. Amen. Paulus is daar heel duidelijk in. Zij die op de naam van de Heer roepen, zullen worden gered. Amen. Je moet de naam van de Heer kunnen roepen. Dus er moet geloof zijn in je hart. En ik weet nog, 23 jaar geleden hebben ze ook tegen mij gezegd over deze nieuwe wedergeboorte. Zij quoteerden toen Johannes. Hoofdstuk 3, ik zal er even naartoe gaan. Ze hebben toen tegen mij gezegd, ik weet nog, er was al een beetje geloof in mijn hart en ze zeiden, Johannes 3, Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen op wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. En Nicodemus vraagt, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? En Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij geboren wordt uit water en uit geest. Amen. En ik weet nog mijn reactie toen, 23 jaar geleden, dat ik toen zei, ja, maar ik ben toch een brave persoon, ik heb niet al te veel verkeerd gedaan. waarom zou ik het koninkrijk van God niet mogen binnengaan? En ze zei, ja, iedereen staat schuldig ten opzichte van God. Iedereen, vanaf het moment dat we geboren worden en het moment dat we zondigen. Amen. Staan we schuldig ten opzichte van God? Niemand is rechtvaardig. Er is maar één rechtvaardige mens op deze aarde geweest en dat is Jezus Christus. Amen. Dus ik kan niet rechtvaardig van mezelf worden. Ik kan niet heilig worden van mezelf. De enigste manier dat ik heilig en mijn zonde dus kan vergeven worden en dat het bloed mij kan bedekken, enigste manier is om Jezus in mijn hart te krijgen. Jezus heeft gezegd dat ik opnieuw moet worden geboren uit water en uit geest. Amen. En het opnieuw geboren worden uit water is in het Nieuwe Testament dus het doopsel. Amen. Nogmaals, het begint met geloof. Het is niet zomaar Oh, ik kan me rap laten dopen. Ik ga rap in een zwembad springen. En dan ben ik gered. God kijkt natuurlijk naar de motivatie van je hart. Trouwens, je gaat nooit de Heilige Geest, geboren worden uit geest, gaat nooit de Heilige Geest ontvangen. Je kan dat niet faken, geboren worden uit de geest. Je hart moet openstaan naar God toe. Amen. En dus, om terug te gaan naar mijn verhaal, en ik eindig daarmee. Dus 23 jaar geleden heb ik gezegd, oké, ik wil niet naar de dieperik, naar de hel gaan, dat wil ik niet. Ik wil in het koninkrijk van God binnengaan. En als dat betekent dat ik me moet laten dopen en dat ik de geest, de Heilige Geest, gaat ontvangen, oké, dan wil ik de Heilige Geest wel ontvangen. En als ik de Heilige Geest ontvang, heb ik gezegd, als God echt is, zal hij het aan mij laten zien, dan zal ik mij laten dopen. Ik was toen 21 jaar, of 22. Ik denk dat ik 22 was, ja. Ik was toen 22 jaar. En ik heb toen gezegd, ja, als ik de Heilige Geest ontvang, laat ik me dopen. En we zijn toen beginnen bidden. En inderdaad, na een kwartier tijd, toen ik de Heer aan het vragen was om mij te vullen met zijn geest, begon mijn Engels, mijn Nederlands, dat ik aan het spreken was, opeens te veranderen in een andere taal. Ze noemen dat ook het spreken in tongen. En hetgeen dat er gebeurd was met mij, gebeurt nu nog steeds met miljoenen mensen die opnieuw geboren worden uit de geest. Amen. Ik ga even naar het boek van Handelingen, hoofdstuk 2, want de apostelen hebben het ook meegemaakt. Zij waren de eerste. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. Amen. Dat is wat er op de dag van Pinksteren gebeurde. En voor vele godsdiensten en voor vele kerken is het Pinksterfeest iets dat ooit is gebeurd, zo'n 2000 jaar geleden, maar vandaag niet echt meer wordt praktisch beleefd. Maar de Heilige Geest valt nu nog steeds te ontvangen. En als je hem ontvangt, zal waar het hart van vol is de mond van overlopen en je zal beginnen te spreken in tongen of in een andere taal. Ik begon 10 minuten lang, ik weet het niet meer in welke taal dat was, ik kende de taal niet, klonk Arabisch, Hebreeuws, ik weet niet wat het was. Maar al die slechte demonische geesten in mij van depressie, ik voelde ze één voor één allemaal weggaan en mijn zwaar hart werd opeens licht. En de Heere vulde mijn leegheid met zijn volheid. Halleluja. En toen wist ik, God bestaat, Jezus bestaat, ik heb hem ontvangen, ik wil gedoopt worden. Amen. En een paar weken later ben ik thuisgekomen, terug naar België. En inderdaad, mijn moeder, mijn twee broers, mijn vader, allemaal hetzelfde meegemaakt. Om lang verhaal kort te maken, zij zijn ook gedoopt in water en in de geest. Prijs de Heer. Halleluja. Maar het is voor iedereen vandaag de dag. Het is voor iedereen die het wil en die erop roept. Ik ken verhalen van mensen die de Heilige Geest ontvangen, niet noodzakelijk in een kerk, maar gewoon thuis, bij hun in de living, als ze op hun knieën gaan en ze vragen de Heer. Ik ken mensen die de Heilige Geest in de keuken hebben ontvangen en begonnen te spreken in vreemde taal. Halleluja. Het kan bij iemand anders zijn. Mensen waren bij mij aanwezig, hebben mij de handen opgelegd op het hoofd en begonnen te spreken. Sommigen ontvangen het, terwijl dat er niemand aanwezig is. Halleluja. Maar goed, ik moet eindigen, want anders kan ik blijven doorgaan. Waar was ik? Vers 12. Ja, sorry. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft verhoogd. Oké, verder. Vers 13. Paulus zegt, u was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Amen. Dank u, Jezus. Besef goed, het is eigenlijk hetgeen dat ik hier juist heb gezegd, wat Jezus heeft gezegd. Hè? Je bent dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. De Bijbel zegt, the wages of sin is death. Het gevolg van de zonde is dood. Ja? Zij die Christus niet hebben, hebben de dood. And that's it. Maar zij die Christus hebben, dan blijft de dood niet de dood, want we gaan opstaan tot nieuw leven. Amen. En dat nieuw leven begint nu reeds, wanneer je nu reeds gedoopt wordt en opnieuw wordt geboren. Het nieuw leven in Christus, de nieuwe identiteit, het koninkrijk van God is nu reeds aanwezig. God heeft u samen met Christus leven levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Het kwijtschelden van de zonde komt door het bloed van Jezus. Want dat is de prijs die betaald moest worden voor onze zonden kwijt te schelden. Vers 14. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Dus Paulus wil hier zeggen, het document of de akte van de aanklacht, in een andere vertaling, is eigenlijk de wet van Mozes. Dat zijn eigenlijk al de geboden in het Oude Testament die de Joden in ere moesten houden, die eigenlijk redelijk duidelijk maken dat wij mensen nooit in de buurt van een heilige God kunnen komen. Al die geboden die dat ze moesten naleven, en de 10 geboden is er onderdeel van. Hè, de 10 geboden kan je lezen in Exodus hoofdstuk 20. Wij kunnen die niet perfect altijd in ere houden, want dat is vereist om in de aanwezigheid van de heilige God te komen. Niemand van ons kan dat. Er was maar één iemand. En dat is Jezus. Ja? Ik kan het niet. Maar, omdat Jezus in mij zit, heeft Jezus hetgene hij heeft gedaan, zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid, aan mij geschonken. En ik ben nu heilig en rechtvaardig. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat wij heiligen zijn, dat wij rechtvaardig zijn. Niet omwille van wat wij doen of wat wij hebben gedaan of nog gaan doen, maar omwille van Christus in ons. En omdat hij die voorschriften, die aanklacht, waarop staat schuldig, 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 en ja, dat ben ik, dat was ik, amen. Maar hij heeft dat aan het kruis genaald, hij heeft het uitgewist en het vernietigd, door het aan het kruis te nagelen. Amen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. En daar ga ik mee eindigen. Amen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. God wil zeggen, kijk, al deze demonische machten die de mensen hebben proberen te verleiden en misleiden. En je kan het lezen in heel het Oude Testament. De mens werd misleid van A tot Z. De mens werd misleid. Adam en Eva werden misleid, amen, door de serpent. Satan die zich voordeed als een serpent. En Satan was een van zijn eerste leugens. Trouwens, de macht en de kracht heeft zich ontdaan van de macht en krachten. Daarmee bedoelt Paulus dus de demonische geesten. De leugenaars, de misleiders van de mensheid. En de duivel doet het al sinds het begin van de mensheid. Mensen verleiden om zijn leugens over God te geloven. En hij begon al direct te liegen tegen Adam en Eva door te zeggen, ja, maar God heeft dat zo niet gezegd, dat je niet van die vrucht, van die boom van kennis en goed en kwaad mocht eten. Zo heeft God het niet bedoeld. God is eigenlijk jaloers en God wil eigenlijk niet dat je iets hebt. Hij houdt iets tegen voor u. Hij onthoudt iets voor u. De duivel, elk mogelijk facet probeert hij u te misleiden en te verleiden. Hij heeft het altijd gedaan in heel de geschiedenis. Maar er is één persoon. Er is één persoon die zich heeft kunnen ontdoen en heeft kunnen opboksen tegen de leugens en de verleidingen van de duivel. En dat is Jezus. Jezus in de 40 dagen woestijnervaring, u kent het verhaal wel, dat hij 40 dagen geleid door de geest aan het vasten was in de woestijn. En de duivel komt daar om hem te verleiden. Op 3 verschillende manieren verleidt hij hem. En dat is een heel aparte bijbelstudie daarover, heel diep. Fantastisch wat daar allemaal in zit. Maar goed, Jezus weet de duivel weg te jagen door gebruik van het woord van God. Ja, daar waar Mozes en het volk van Israël 40 jaar in de woestijn heeft gezeten, er niet in geslaagd is om eigenlijk in het beloofde land te geraken, buiten een paar, slaagt Jezus Christus wel in door 40 dagen in de woestijn te zitten. Jezus is de nieuwe Mozes. Jezus is de betere versie van Mozes. Amen. Hij is in de test geslaagd. Hij is helemaal doorgegaan tot aan het kruis. Hij heeft de verleidingen weerstaan. Hij heeft niet opgegeven, want hij had de kans om op te geven, want hij heeft gevraagd aan God, is er een andere manier in de tuin van Getsemane? Is er een andere manier? Laat deze beker van mij worden ontnomen. Maar er was geen andere manier. Hij is gegaan. Hij heeft zelfs de kans gekregen om aan het kruis, toen hij daar genageld was, en ze waren hem aan het bespotten en uitjouwen en bespuwen. Had hij zelfs de kans gehad, hij heeft het zelf gezegd, ik heb de macht om een leger, een legioen van engelen naar me toe te roepen om mij hiervan te bevrijden. De duivel was hem zeker aan het verleiden, maar dat was niet de wil van God om te doen. De wil van God was om te sterven en het bloed dat gespild moest worden voor de zonde van de mensen, dat was de wil van God. En hij bleef eraan vasthouden en daardoor heeft hij hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd. Daar waar het kruis in de tijd van de Romeinen iets schandelijk was, het was de dood van een crimineel, de kruisdood was het meest, vernederende iets dat een mens kon ondergaan in die tijd. En Jezus heeft dat ondergaan. En je zou denken van, wat voor glorie zit daar nu in? Wat voor verheerlijking zit er nu? Het is een schand dat de mens een kruisdood moet ondergaan. En de duivels dachten waarschijnlijk, yes, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Maar 3 dagen later is hij opgestaan. Omdat Jezus zijn leven vrijwillig had gegeven, kreeg hij ook de kracht om op te staan uit de dood. Zodat al degenen die nu in hem geloven, niet meer dood hoeven te blijven, maar ooit zullen opstaan. Amen. Ik eindig hiermee. Amen. Laten we even bidden. Dank u, Jezus, voor wat we hebben gehoord. Ik bid van, heren, ik heb veel gezegd, heren. Laat hetgeen dat u wilt dat mensen onthouden, wat het ook mogen zijn, heren, laat dat naar boven komen. Laat ze dat uitwerken in hun dagelijks leven. Laat dat terug ter herinnering komen, heren. Laat ze terug opnieuw in de Bijbel gaan lezen, hetgeen dat ik heb gezegd. Laat ze er terug opnieuw op herkauwen, op het woord dat ik heb gegeven, heren, zodat het volledig vrucht vindt in hun hart. Dat kan uitgewerkt worden in de praktijk, heren. In de naam van Jezus. Amen.